U mag wel naar Marcus hoofdstuk 16 gaan, vers 1 tot 8. Volgende week hopen wij dit af te ronden. Vandaag heb ik inderdaad ook gemeend om nog wat langer stil te staan bij de opstanding. Ik was niet de enige die er zo over dacht. En dan zie je ook dat het eigenlijk ook wel eens een beetje besmettelijk werkt. Ja, als je langer ergens stilstaat en je staat stil bij een opstanding en ook binnen de oudste raad hebben we daar langer bij stilgestaan. En dat het ons eigenlijk allemaal op dat moment ook in één keer ook aansprak en ook raakte. En dat wij inderdaad zeiden van dit is iets waar we misschien wat langer bij stil moesten staan. En dat is ook gebleken, u heeft dat vorige week ook gehoord in de preek die ik toen gehouden heb over de mensheid van Jezus Christus. Van het begin van zijn menswording, natuurlijk ook voor de eeuwigheid verleden toen hij God de Zoon was. Van eeuwigheid tot eeuwigheid. En wat zijn mensheid voor hemzelf betekende. Daar heb ik vorige week over gesproken. Ik heb er veel positieve reacties over gehoord. Er zijn veel mensen die nieuwe facetten hadden gehoord. Dat het een verrijking was voor velen. Een verduidelijking van de mensheid van Jezus. Zo hoop ik vandaag te beginnen. Ik hoop nog niet dat u een timer op uw patatten heeft of op de microgolf wanneer die aan moet slaan. Bid voor een vroegtijdige opstanding of wederkomst van de Heer. Ik zal mijn best doen. Ik heb niet een hele lange preek. Ik heb niet een moeilijke preek. Ik heb wel een preek met een veel Bijbelvers. En dat ziet u ook. Maar die staan ook op zich wel chronologisch. Dus we gaan ze gewoon doorheen. En eigenlijk is dat ook een beetje mijn verlangen. Om samen met u doorheen het Nieuwe Testament te gaan. Om gewoon eens met elkaar te snuffelen aan de opstanding. En niet meer dan dat. Ik sla het lezen van Marcus hoofdstuk 1 vers 1 tot 8 over. Ik begin met bidden. Ik duik de tekst in. Of ik duik mijn preek in en ik pak alle andere teksten. Anders zou ik Marcus 1 lezen. Marcus 16 1 tot 8 laat ik achterwege. We gaan bidden. We gaan beginnen. En we gaan ploegen. Zet uw schrap. Vingers warm. Verstand erbij. Alle aandacht hier. Gaan we. Vader, ik wil u zo danken voor deze heerlijke ochtend. Waarin we ook weer opnieuw een facet mochten zien van het avondmaal, Heer. Niet alleen maar terugkijkend naar het kruis, wat daar gedaan is. Maar zoals Bart ons ook meenam naar de toekomst. Wat het voor ons verworven heeft aan het eind. Hoop. En die hoop, Heer, dat is niet een hoop van we wensen. Nee, dat is die hoop op de zekerheid van een opstandingslichaam. Daar zien wij naar uit. En Heer, ik heeft dat ook eigenlijk bij ons alle drieën, bij de oudsten, op ons hart gelegd, Heer, om hier langer bij stil te staan. Oh, we horen vaak wel eens een opstandingspreek bij Pasen, Heer. Maar het is elke dag Pasen, want we komen samen op de opstandingsdag van de Heer. Wilt u zo ons helpen om te begrijpen wat het Nieuwe Testament zegt? En vandaag, Heer, ik zou bijna zeggen, Heer, snuffelen wij nog maar even aan de oppervlak van hoe vaak de opstanding ook genoemd wordt in de beginprediking in het boek van Handelingen. En dan wil ik uitzien, Heer, dat wij ook een beeld krijgen, Heer, dat de opstanding rijker is, voller, noodzakelijker. En dat het een essentieel onderdeel is van de verlossing. Daar bid ik toe, Heer. Dat u ons zo leiden, in Jezus' naam. Amen. Maar laat ik zo beginnen. Dat vanaf het moment van Genesis 3 was er een nood aan een opstanding, is het niet? Genesis 3 bracht de dood. Vanaf dat moment in onze Bijbel is er als het ware een continue hoop zichtbaar. En het Oude Testament spreekt daar niet erg veel over. Zeer minimaal. Maar ik wil met u meegaan naar het Oude Testament. Ik mag naar Job hoofdstuk 19 gaan, vers 25. Ik wil zo eigenlijk doorheen de Bijbel gaan om eens wat opstanding te bouwen. Vorige week hebben wij het aspect van Jezus Christus gepakt. Over wat het betekende, elk facet van zijn menswording. En vandaag ligt in elk van die facetten, die we stil hebben gestaan vorige week, kunnen we uitdiepen. Vandaag pak ik alleen de opstanding van Jezus Christus, omdat dat ook iets is wat wij tegenkomen in Marcus hoofdstuk 18, 16, vers 1 tot 8, die ik niet gelezen heb, om de tijd. Job was de eerste die erover sprak. Job is ook een van de oudste boeken. En Job zegt dit. En voor hem was het min of meer vaag, maar de woorden zijn helder, is het niet? Job 19 vers 25. Ik weet echter, zegt Job, mijn verlosser leeft. En hij zal ten laatste over het stof opstaan. En als zij naar mijn huid dit geknaagd hebben, zal ik uit mijn vlees God aanschouwen. Ikzelf zal hem aanschouwen. Mijn eigen ogen zullen hem zien. en niet die van een vreemde. Mijn nieren bezwijken van verlangen in mijn binnenste. Dan heb je iemand die iets meer heeft dan rugpijn, hè? Dan een zware hernia. Job, uitgemergeld in zijn lichaam. Satan die alles mag doen behalve het leven uit hem nemen. Maar hem als het ware compleet door de mangel haalde bij alles wat hij maar kon vinden. En wat zegt Job? Ik zal hem zien. In mijn vlees zal ik hem aanschouwen. Wat zie daar dan ook? Mijn nieren bezwijken van het verlangen om daarnaar uit te zien. Dat is Job dan maar, die nog maar de schaduw heeft gezien. Als je naar het Nieuwe Testament gaat, en Bart zei al, het Nieuwe Testament druipt van de opstanding. Job, de meest rechtvaardige man die op dat moment op aarde wandelde, had een helder beeld. Luister eens naar David in Psalm 49. U hoeft er niet op te zoeken, het mag Psalm 49. Als u hem opzoekt, mag u daarbij blijven, want straks kom ik daar nog langer bij stil. Mijn God zal mijn leven verlossen uit de macht van het dodenrijk. Hij zal mij opnemen. David zag ernaar uit. Daniel in hoofdstuk 12, vers 2. Een van die grote boeken aan het eind. Of een van die grote momenten aan het eind van Daniels leven. Waar hij dus inderdaad dat toekomstperspectief krijgt. Hij zegt, velen van hen slapen in het stof der aarde zullen ontwaken. Deze tot eeuwig leven en genen tot versmading. Oftewel, er zal een opstanding zijn voor het leven en voor verdoemenis. Maar er zal een opstanding zijn. Dat is het Oude Testament. Je zou kunnen zeggen, de schemering van Gods openbaring, die scheen over het Oude Testament heen. Is dat niet een enorm punt dat we na Genesis 3 zien dat er die hoop van die opstanding komt en dat het ook zichtbaar is? Geen volk op aarde had zoveel meegekregen dan het volk Israël. Zij wisten als enige waar de dood vandaan komt. Vraag het om ons heen. Waar komt de dood vandaan? Oh, dat hoort erbij, hè? Iedereen sterft. Dit is Gods volk die als enige te horen gekregen heeft waar de dood vandaan komt. Hoe de dood de wereld inkwam. Het enige volk van God met het Genesis 3 in hun hand. En voor hen was de opstanding een hoop. Een hoop. En we zien het zelfs naar voren komen in twee voorvallen bij Elisa, of bij Elia en Elisa, dat ze bij een weduwe zijn met één kind en dat kind sterft en allebei worden ze opgewekt. Grootste profeten in het Oude Testament, Mozes, Elia en Elisa. En daar worden twee kinderen uit de doden opgewekt. Gewoon om er maar een beeld te geven dat er ook voorbeelden zijn in het Oude Testament. Maar het Oude Testament geeft ook de noodzaak aan. En dat zie je ook terug in het Oude Testament, in Psalm 49, waar we nu even heen gaan. U mag het opzoeken. Dat daar een continue noodzaak is voor een opstanding. Het was niet alleen een hoop. Maar het was ook om al het onrecht recht te zetten. Vers 16 van Psalm 49. En dit is zo toepasselijk voor ons. Jean citeerde net een psalm, als ik het juist heb. Ja? Of je las een psalm. Maar luister eens naar wat wij hier horen uit de mond van de psalmist. Mijn God zal mijn leven verlossen uit de macht van het dodenrijk. Want hij zal mij opnemen. Dit is zijn hoop. Vrees niet als iemand rijk wordt. Als de heerlijkheid van zijn huis toeneemt. Want in zijn sterven neemt hij niets van dat alles mede. Zo helder dat wij nooit een aanhanger achter een begrafenisauto zien rijden. Een remark, dat lezen we hier. Er is werkelijk een punt waarvan David zegt, of waar de schrijver van zegt, ik weet niet helemaal wie het geschreven heeft op dit moment. Maar hij zegt, mijn God zal mijn leven verlossen. Hij zal mij opnemen, en maar goed ook, want ik heb die rijke gezien. En die doet zich te goed aan alles. Vers 19. Al prijst hij zich in zijn leven gelukkig, al looft men u, omdat gij u te goed doet. En dit spreekt hij allemaal tegen de rijken. Toch zult gij tot het geslacht van uw vaderen komen, die nimmer meer het licht zullen zien. De rijke die onrechtvaardig zichzelf verrijkt heeft, zich wel gedaan heeft in deze wereld, al het genot en vreugde van deze wereld geabsorbeerd heeft en gebruikt heeft. En de schrijver die zegt wel, weet je, laat hem maar. Want mijn Heer zal mij opnemen, maar deze zal het licht niet zien. De opstanding was een vooruitzicht naar rechtvaardig oordeel wat daar zou komen. Vers 21. De mens die met al zijn praal geen inzicht heeft, is gelijk aan de beesten die vergaan. En dat is nog maar het Oude Testament. En het Oude Testament spreekt er op zich heel weinig over. Maar laten we eens naar het Nieuwe Testament gaan. Het druipt ervan. En u mag even in Johannes een paar teksten. En dan gaan we in Handelingen in en ik blijf in Handelingen. En we wandelen als het ware gewoon door Handelingen heen, zodat u ook eens kan zien van, maar wacht eens even, wij staan zo vaak stil bij het kruis. En terecht. Het bloed wat gevloeid heeft op Golgotha. Golgotha neemt zo'n centrale plaats in, dat het bijna als het ware een schaduw werpt op de opstanding. En daarom is dit hopelijk ook voor ons verrijkend. Dat wij zien dat het Nieuwe Testament druipt van de opstanding. Het onderwijs van de Heer Jezus staat er bol van. De apostelen spraken er veelvuldig over. Dan zal ik u eerlijk zeggen, als ik daar eens verder over na ga bedenken, dan zie ik dat de opstanding het hoogtepunt is van alles. Het hoogtepunt. En ik hou één vers achterwege, die plaats ik naar volgende week toe, die staat hier ook niet bij. Heb ik ook niet nodig, maar daar laat ik u op volgende week hopelijk in mijn introductie zien dat het werkelijk de finale klap was van God. Dat is onvoorstelbare rijkdom van de verlossing is te vinden in de opstanding. Ik heb daar wat bij jullie ook wat schema gegeven. Ik heb dit genoemd de opstanding in Handelingen van de apostelen. En als we dan lezen, en daar heb ik tekst van Johannes even bijgezet. En dit was eigenlijk zo interessant als je dan gaat kijken wat voor de apostelen nu een keerpunt was in hun leven. En we hebben hem gevolgd door het Marcus evangelie heen. En dat Jezus hen veelvuldig over zijn lijden, sterven en opstanding verteld had. Marcus hoofdstuk 8, 31, 9, 31, 10, 33. En dat Petrus op een gegeven moment ook nog eens naar hem toe kwam en zegt, Heer, dat gaat niet gebeuren. En Jezus zegt, ga weg achter mij, Satan. Dat moet gebeuren. Weet je wat nog in 8:31 dat hij inderdaad ook zei, het moet gebeuren. Noodzakelijk. Goddelijke noodzakelijkheid. Jezus had ook gezegd, breek deze tempel af. Laten we Johannes hoofdstuk 2, vers 19 en 20, 22 eens lezen. Helemaal in het begin van de bediening van de Heer Jezus. En Johannes het evangelie schrijft niet een chronologisch geheel, maar reflecteert op zijn oude leeftijd terug naar essentiële punten. En hij haalt hier een heel belangrijk punt aan. Johannes herinnert zich deze woorden van de Heer Jezus. Breek deze tempel af en binnen 3 dagen zal ik hem doen herrijzen. Vers 21. Maar hij sprak van de tempel van zijn lichaam. Wat staat er dan achter? Wanneer hadden de discipelen dit pas door? Toen hij dan opgewekt was uit de doden, herinnerden zijn discipelen zich dat hij dit gezegd had. En ze geloofden de schrift en het woord dat Jezus gesproken had. Voor de discipelen, wat was het keerpunt in hun leven? De opstanding, niet de kruisiging. De opstanding was het keerpunt. En Johannes kijkt terug in zijn wijsheid met alle discipelen die hij overleefd heeft als laatste. Schrijft hij dit op en hij zegt, dat was het keerpunt voor ons. Johannes hoofdstuk 12, vers 16 zegt er ook nog een keer. Dat de discipelen de woorden van de Heer Jezus aanvankelijk niet begrepen. Maar toen Jezus verheerlijkt was, herinneren zij zich dit. En dat verheerlijkt, dat is een onderdeel van de opstanding. Want Jezus stond voorop met een verheerlijk lichaam. Zelfde bewoording. Dus begrijp ook dat voor de discipelen de opstanding een cruciaal moment was in hun leven. Dat zij daarna ook pas inderdaad gingen zien wat het allemaal voor hun inhield. En wat het betekende. U mag naar Handelingen gaan. Want wat was het nu het geval? We weten het, we hebben gehoord dat Judas natuurlijk tijdens het avondmaal, of de instelling van het avondmaal, dat ze het Pascha vierden, dat Judas wegging. Met zijn 30 zilverstukken in zijn zak gedaan en het brandde, zijn geweten brandde, ging terug, gooide het in de tempel en verhing zichzelf. Er moest een nieuwe aangesteld worden. Laten we eens kijken naar de kwalificaties voor een nieuwe apostel die aangesteld werd. Handelingen 1, vers 21 en 22. En dit was noodzakelijk, werd dit geacht als een kwalificatie voor een apostel. Een nieuwe apostel, een opvolger van Judas. Er moet dan van de mannen die zich bij ons hebben aangesloten in al de tijd dat de Heere Jezus bij ons in en uitgegaan is, te beginnen bij de doop van Johannes, tot de dag dat hij van ons werd opgenomen, één van hen met ons getuige worden van zijn opstanding. Wat was noodzakelijk als kwalificatie voor een apostel? Wel dat hij ook van het begin en het eind erbij was. Dat hij hier ook staat dat hij werd opgenomen. Maar hij moet een getuige geweest zijn, en dat wordt heel specifiek gemeld, getuige geweest zijn van wat? Een opstanding. Van de opstanding. Ga nu eens mee naar 2:32. En nu ga ik gewoon door Marcus heen, of sorry, door Handelingen heen. Want u zult alleen maar horen het getuigenis van de apostelen. Handelingen 2:32. En ik lees alleen maar de essentie van wat ik hier noodzakelijk vind. Hè? Dit is Petrus die de eerste toespraak geeft. En wat staat er in 2:32? Deze Jezus heeft God opgewekt waarvan wij allen getuigen zijn. En met die allen bedoelt hij alle 12. 3:15. We gaan gewoon door het Handelingen heen, dus hou uw vinger erbij. De leidsman te leven hebt gij gedood. Dit is de toespraak waar hij dus eigenlijk zegt tegen de Joodse volk van jullie hebben hem gedood. Maar God heeft hem opgewekt uit de doden waarvan wij getuigen zijn. En zie dat het getuigenis van een apostel noodzakelijk was. Het getuigenis van wat? Van zijn opstanding. 4:1-2. Daar zijn Johannes en Petrus worden gevangen genomen. Hoofdstuk 4 vers 1 en 2. En terwijl zij tot het volk spraken, overvielen hen, de priesters, de hoofdman van de tempel, de Sadduceeën, zeer verontwaardigd. En waarom waren ze verontwaardigd? Omdat zij het volk leerden en in Jezus de opstanding uit de doden verkondigden. Ze verkondigden niet zijn lijden en sterven. Ze verkondigden de climax, de opstanding uit de doden. En de mooiste is misschien wel 4:33. Dit is feitelijk een home run voor de discipelen. En met grote kracht gaven de apostelen hun getuigenis van de opstanding van de Heer Jezus. En er werd grote genade, en er was grote genade over hen allen. Met grote kracht. Dit was niet zomaar hij is opgestaan. Nee, hij is opgestaan! Dat was niet zomaar een gedachte of een suggestie. Zij stonden daar onder de kracht van de Heer Jezus te verkondigen dat hij werkelijk was opgestaan met grote kracht. Ik ben bijna geneigd om naar Efeze hoofdstuk 1 te gaan. Maar dat is voor volgende week. Want ik zou in Handelingen blijven. Handelingen hoofdstuk 10, ga daar eens heen. Want dan zijn er dus inderdaad dat ze dus in het begin die opstanding verkondigen aan de Joden. Petrus, de apostelen, met grote kracht verkondigen ze de opstanding. Maar hoe verkondigt hij dat nu? En weten we het nog, Petrus die doeken naar beneden heeft zien gekomen, die gaat naar Cornelis toe en die vindt daar een groep samen die hem aankijkt en zegt, zeg het eens Petrus. Oké, ik ben hier. Oké, ik ga maar wat vertellen over wat er gebeurd is. Hij heeft een lange inleiding, het is een lang verhaal, maar ik pak me dan vanaf vers 39 pak ik het op. Petrus opent zijn mond en wat gaat hij zeggen? Wij zijn getuigen van al hetgeen hij gedaan heeft, en hij, dat is de Heer Jezus, in het land van de Joden, zowel als te Jeruzalem. Ja, Jezus was door heel Israël heen getrokken, Galilea, hij was zelfs over het Jordaanse gebied had hij geweest, dat hebben we ook gezien door onze tocht in Marcus. Ze hebben hem gedood, door hem te hangen aan het hout. Maar dan die mooie tijd, mooi die woorden, maar hem heeft God een derde dagen opgewekt en heeft gegeven dat hij verscheen. Twee keer in deze zin staat er dat hij dus niet alleen is opgewekt, ja, maar dat hij ook verscheen. Ze hebben hem gezien. Het is fijn als je inderdaad weet, Jezus is opgewekt, het graf is leeg. Dat is het enige wat wij weten. Petrus die voegt er nog iets toe. Wij hebben hem gezien. Hij is ons verschenen. Vers 41. Niet aan het gehele volk. Doch aan de getuigen die door God tevoren gekozen waren. Aan ons. Die met hem gegeten en gedronken hadden nadat hij uit de doden was opgestaan. Is dat niet bijzonder dat Jezus zich bekend maakt? Niet aan iedereen. Jezus maakte zijn opstanding. Hij verscheen niet aan de ongelovigen. Dat is wat hier staat. Hij verscheen aan de uitverkorenen. En de uitverkorenen was heel eenvoudig. Zij die met de Heer Jezus, en dit was een selecte groep van uitverkorenen, ja, die de Heer had verkoren, gekozen. Wij, die met hem gegeten en gedronken hebben na zijn dood. Hebben we vorige keer niet meer stilgestaan, hè? Maar in Lucas hoofdstuk 24 lezen we duidelijk dat Jezus, ja, dat hebben we vorige keer gelezen, vers 39 tot 41, als ik me goed herinner, dat Jezus zegt, zie, botten, vlees, dat heeft de geest niet, hè? Geef mij eens wat te eten. En Jezus neemt en eet. Om te laten bevestigen voor de mensen die daar zijn, de 12 apostelen, dat hij werkelijk een lichamelijke opstanding heeft. En dat staat hier ook. Aan ons, die met hem gegeten en gedronken hebben nadat hij uit de doden was opgestaan. Wij hebben maaltijd met hem gehouden. Het was werkelijk een levende Heer die kon eten. Wat een getuigenis, hè? Wat een getuigenis. Hij is verschenen, hij heeft met ons gegeten. Aan ons, de gelovigen. Wie zou het anders geloven? Niemand. Niemand. Maar de opstanding, zal ik u het... Ik ben bijna geneigd om te zeggen van het evangelie. Nee, de opstanding is het evangelie. We hebben heel vaak van het kruis. En dit is ook iets waar ik zelf zo onder de indruk ben geraakt. Over, je zou kunnen zeggen, de climax en het hoogtepunt van de opstanding is zo enorm. Dat je bijna kan zeggen, dit is het allerbelangrijkste. De opstanding was het bewijs dat Jezus ook werkelijk de Zoon van God was. Romeinen hoofdstuk 1, vers 4. Hij staat niet in uw lijst. Als u het wil weten, moet u weer Jethro zijn. Die bidt door Romeinen heen, die leest door Romeinen heen, die ademt Romeinen. En waarom? Omdat het zo duidelijk is dat de opstanding was het bewijs dat Jezus was wie hij zei dat hij was. De opstanding is het bewijs dat Jezus werkelijk is opgestaan als de Zoon van God, als de Zoon van mensen. Ik ga dus mee naar Handelingen hoofdstuk 17 en we gaan gewoon rustig onze zoektocht verder in Handelingen. Paulus die gaat hier naar Athene. Jezus is al opgenomen in heerlijkheid. Zit dan aan de rechterhand van zijn vader. In glorie. Handelingen 17 vers 18 staat niet op uw lijst. Maar we zien daar inderdaad dat Paulus naar Athene gaat bij de Grieken. En waar gaat hij over spreken? Vers 18 en bijna helemaal aan het eind. Hij schijnt een verkondiger van vreemde goden te zijn, wordt er van hem verteld. Want hij bracht het evangelie van Jezus en van de opstanding. Het wordt specifiek benoemd. Het evangelie en de opstanding. Nou, voor de Joden was de opstanding een hoop, had ik u al gezegd. Voor de Grieken niet. Want sla maar eens verder naar vers 30, 32, in hetzelfde hoofdstuk van hoofdstuk 17. En u proeft al, ik geef vandaag een beetje een overzicht. Het is een ander soort preek dan van u van mij gewoon bent. Wat zien we daar? God dan verkondigt met voorbijzien van de tijden der onwetendheid, heden aan de mensen, dat zij allen overal tot bekering moeten komen. De Heer heeft inderdaad over de tijd, je zou kunnen zeggen, ook lang gezwegen. En de volkeren willen bereiken door het volk Israël. Israël was als het ware de evangelie verkondigen in het Oude Testament. Maar nu is dat aan de kerk. En die verkondigt de naam van Christus opdat iedereen, zowel Jood als niet-Jood, tot bekering moet komen. En waarom? Vers 31. Omdat God namelijk hij een dag bepaald heeft waarop hij de aardbodem rechtvaardig zal oordelen door een man. Jezus. Mens. Ik heb u vorige week verteld, Jezus is voor eeuwig de God-mens. Hij is voor eeuwig God en hij is voor eeuwig mens. Jezus zal oordelen. God heeft hem aangewezen, ja, die hij aangewezen heeft, waarvan hij voor allen het bewijs geleverd heeft door hem wat? Door hem uit de doden op te wekken. Jezus is rechter van deze wereld geworden, niet door zijn kruisdood, maar door zijn opstanding. Vers 32. Toen zij nu van de opstanding van de doden horen, spotten sommigen, maar anderen zeiden, we zullen van u hierover nog wel eens horen. Maar voor de Grieken, daar moet je eens indenken, we zitten hier in Athene, voor de Grieken was de opstanding van het lichaam dwaas. Kom, je hebt een lichaam, je bent al lang blij dat je daarvan verlost wordt. Het lichaam, dat is alleen maar om opgesloten te zitten in je geest. Daar moet je van verlost worden. Dat is gewoon sterven, verbranden en dat is het einde oefening. En er komt hier iemand vertellen die, dat je na de dood verantwoording moet afleggen. Dat er een rechter zal zijn. En dat er opstanding is uit de doden. Nou, je ziet dat het voor hem, sommigen die bespotten hem, verkondigen dwaasheid. Anderen zeiden van, moet toch nog eens meer over horen. En nu gaan we naar een heel lang stuk toe. Handelingen 22. En weet je waarom ik hier eigenlijk bij stilsta? Omdat je eigenlijk doorheen het hele boek Handelingen natuurlijk enorm veel reizen hebt. En in al die jaren, het boek Handelingen is ongeveer een tijdsbestek van 40 jaar. Daar zijn alle brieven in geschreven in die tussenperiode. Maar als er in het boek Handelingen een lang verhaal in staat, dan betekent het dat de schrijver Lucas dat als belangrijk achtte. En er is geen verhaal zo belangrijk dan het eind van Paulus' zijn leven. En dat begint bij Handelingen 22. En dat laatste gaat allemaal over Paulus in Jeruzalem. Hij had allemaal gereisd. Op een gegeven moment krijgt hij te horen, je moet naar Jeruzalem. En dat zal je laatste eindbestemming zijn. En daar vandaan ga je naar Rome. Gevangenschap gedaan. En hij komt aan bij Jeruzalem en we beginnen dan, 22:1 lezen. Even kijken, waar zitten we? Mijn broeders, en misschien dat ik even als inleiding kan zeggen, omdat ik kan niet alles lezen. Paulus komt in Jeruzalem. Die gaat naar de tempel. Maar wat is nu? De tempel is natuurlijk de centrale plaats voor alle Joden, ook vanuit Klein-Azië. Klein-Azië, Turkije van nu, vanuit Griekenland dat ernaast zit. En in alle reizen gingen altijd de Judaïsten achter Paulus aan. De Joden die meenden dat je dus door de rituelen de glorie van en de heerlijkheid van God kon binnengaan. En Paulus predikte altijd, nee, het is geloof en geloof alleen. Door geloof word je gerechtvaardigd, niet door werken van de wet. Paulus is daar in Jeruzalem en hij gaat de tempel in. En er zijn een aantal mensen uit Klein-Azië die hem altijd gevolgd zijn. En die gaan hem hier ondermijnen. En er komt een opstoot. En die zeggen van, hey, hij brengt hier niet-Joden in de tempel. En hij wordt gevangen genomen. Of tenminste, ze slaan erop los. Dus de Romeinse soldaten komen erbij en die dragen hem weg. Paulus veilig in de handen van de Romeinen. En dan vraagt hij even om iets uit te kunnen leggen. Ze lopen de trap op en Paulus zegt, is het mij vergund om te spreken? Hoofdstuk 22, vers 1. En hier begint hij zijn toespraak. Mannen, broeders en vaders, luister naar hetgeen ik thans ter verdediging tot u ga zeggen. En hij spreekt in naar Joden. En spring eens verder naar vers 6. Ik ga er gewoon met wat sprongen doorheen. Hij gaat vertellen hoe hij tot bekering gekomen is. Op de weg naar Damascus. Maar het gebeurde mij toen ik op mijn reis dicht bij Damascus gekomen was, dat plotseling omstreeks die middag uit de hemel fel licht mij omstraalde. Ik viel op de grond en hoorde een stem tot me zeggen, Saul, Saul, waarom vervolgt gij mij? En ik antwoordde, wie zijt gij, heren? En hij zeide tot mij, ik ben Jezus de Nazoreër die gij vervolgt. Wat zegt Paulus hier? Ik heb de levende Heer gehoord. Hij getuigt hier gelijk van de opstanding van de Heer Jezus, is het niet? Hij heeft nog niks gezegd over de dood en de opstanding. Of over het offer van Golgotha. Paulus die spreekt hier naar de Joden en vertelt, ik was Jood van alle Joden. Maar jong. Ik was gekwalificeerd. Maar dit is gebeurd en ik hoorde de stem van een levende Heer. Alleen in deze zin getuigt hij al van de opstanding van de Heer Jezus. Maar ga eens verder. Vers 17. En het overkwam mij toen ik te Jeruzalem was, teruggekeerd en in de tempel aanbad, dat ik in een zinsverrukking geraakte. Paulus is omgekeerd, is naar Jeruzalem gekomen, hij raakte in een zinsverrukking. Een soort visioen. Ja, een visioen. Dat is een goede omschrijving hiervoor. Ik was even aan het denken aan een droom, maar nee, een visioen. Dit ziet hij dus letterlijk. Ja. Hij geraakte in een zinsverrukking. Wat staat er bij 18 in? Dat ik hem zag. Die tot mij zeide, haast u. En vertrek spoedig uit Jeruzalem, want ze zullen van u geen getuigenis over mij aannemen. Paulus, jij hebt het hier verbrast, jongen. Maar wie zag hij? Hem. De opgestane Heer. Wel, de Joden die hebben dit goed gehoord, hè? Waar het bij Paulus over ging. Paulus heeft verder weinig verkondigd over het evangelie en over wat de Heer Jezus kan doen, maar hij getuigt hier wel van een levende Heer. Hij heeft de Heer gezien. Maar hij is In bewaring wordt hij gebracht. Nu mag eens naar hoofdstuk 23 gaan, vers 6. Hij wordt inderdaad in de kazerne in bewaring gebracht. De Romeinse officier die zegt van, oké, laat de Joden maar eens hier komen. En dan hebben we hier een beraad. En dat gebeurt. Ja. En dan gaat hij dus inderdaad getuigen van de opstanding van de doden. En wat zegt hij bij vers 6? En ik moet natuurlijk wat inkorten, hè, her en der. Mannen, broeders, ik ben een farizeer. Zoon van een farizeer. En ik sta terecht om de wat? Om de hoop van de opstanding der doden. Goed, ik geef toe dat Paulus wist dat daar een gemengde groep van raad voor hem stond. Sadduceeën en farizeeërs. En we weten dat de farizeeërs wel geloofden in de opstanding van de doden. En de sadduceeën niet. Dus hij gooit daar wel een bommetje in. Maar hij spreekt inderdaad wel heel duidelijk over hetgeen wat hij dus al een paar keer gezegd heeft. Wat hij in zijn toespraak ook zei. Ik heb hem gezien. Hij heeft tot mij gesproken, de Heer die ik vervolgde. En jullie weten allemaal dat ik vervolgd heb. Niemand heeft de kerk zo vervolgd in de beginjaren als Paulus. Toen nog Saulus. Er komt een tweede verhoor. Er wordt zo'n hinderlaag ingelegd. Het verhoor dat eindigt natuurlijk. En ja, Paulus wordt niet schuldig bevonden door de Romeinen. Nee, logisch. Maar zeggen de Joden, weet je wat, we willen hem in Jeruzalem. We willen hem eigenlijk wel in Jeruzalem hebben. Dat is wat veiliger. Kan hij niet voor onze raad komen? En dus inderdaad, 40 man hebben zich een eed over zich uitgesproken. Die zeggen, we zullen niet meer eten of drinken voordat Paulus sterft. Wie zal honger gaan leden hebben? Maion. Maar dat gaat niet door. Paulus wordt onder begeleiding weggebracht naar Caesarea. De Romeinse officier krijgt het te horen, die onderneemt actie en die brengt Paulus naar Caesarea, op Noord. Veilige kazerne, een groot bolwerk van het Romeinse leger dat daar zit. En dan zegt hij dus inderdaad, de Romeinse officier, jullie komen maar hierheen. En dat lezen we bij vers 24, hoofdstuk 24 vers 1. Het duurde 5 dagen en dan kwam de hoge priester Ananias met enige oudsten en een advocaat tegen Paulus en de stadhouder hun klacht in te dienen. Allemaal dienen ze een aanklacht in. En ze staan te roepen en te roepen en te roepen. En dan mag Paulus. Vers 14 en 15. Komt Paulus aan het woord. Wel, zegt Paulus, maar dit erken ik voor u. Dat ik naar die weg, die zij een sekte noemen, inderdaad de God der vaderen vereer. Gelovende al hetgeen in de wet en de profeten geschreven staat. Oftewel, hij zegt, ja, ik ben een Jood van de Joden. Maar dan vers 15. Terwijl ik van God hoop. Gelijk ook deze zelf het verwachten dat er een opstanding van rechtvaardigen en onrechtvaardigen zal zijn. Dat brengt hij in tot zijn verdediging. Hij zegt, wacht eens even. De verdediging, en begrijp goed, hè? Paulus was op dat moment de grootste apostel naar de heidenen. Er is geen apostel die op dat moment zo vervolgd werd als Paulus. Gehaat werd door de Joden als Paulus. En hij verkondigt maar één ding. Ik sta hier terecht, omdat ik iets verkondig wat God als hoop in ons gelegd heeft. En voor jullie is dat idem dito. Ik heb hoop, vers 15, maar gelijk deze dan ook hopen. En hij staat voor de Romeinse rechter daar te spreken. Hij gaat verder, hoofdstuk 24, vers 17. En dan geeft hij eigenlijk aan wat er toen gebeurd is. En hij grijpt terug naar het voorval toen hij in Jeruzalem werd opgepakt. Toen die mensen uit Azië, uit Klein-Azië, dus hedendaags Turkije, hem vervolgd hadden. En aanklachten tegen hem ingediend hadden. En in elkaar geslagen hadden. En hij voor het eerst inderdaad door de Romeinen was weggedragen. Dan zegt hij dit. Vers 17. Na verloop van vele jaren ben ik gekomen om almoezen voor mijn volk te brengen. En offeranden. Waarmee men mij geheiligd zijn in de tempel bezig vond. Zonder volksoploop. Of opschudding. Ik heb nooit een opschudding veroorzaakt, beste Romeinse rechter. En deze mannen weten dat. Want dat was het punt. Ik was gewoon mijn ding aan het doen die een Jood hoort te doen. Maar enigen uit Azië, oh ja, zegt Paulus, die moesten hier voor u staan om een aanklacht in te dienen indien ze iets tegen mij hebben. Waar zijn die mannen dan uit Azië? Vertel mij, als dat degene zijn die mij inderdaad verwijten dat ik iets verkeerd doe. Ze zijn er niet. Of laten deze die hier staan, laten deze hier zelf zeggen wat voor misdrijf zij hebben gevonden toen ik voor de raad stond. Of het moest zijn om dit ene woord dat ik in hun midden staande uitriep. En wat riep die? Kijk eens in de tekst. Ter zake van de opstanding van doden sta ik heden voor u terecht. Bij Paulus was dit het punt waarop hij genageld werd. Hij spreekt niet eens meer over de kruisdood van Christus. De hele tijd roept hij maar één ding, de opstanding, de opstanding, de opstanding. Dat is het enige wat ik geroepen heb bij jullie. En daarvoor sta ik terecht. Daarvoor sta ik terecht. Dit was bij Felix, de stadhouder Felix. Felix wordt opgevolgd. En dat kunnen we ook zien. Hoofdstuk 24, de laatste verse. Felix wordt opgevolgd door Festus. Felix die wou de Joden een plezier doen en laat Paulus achter in gevangenschap. Ja, was hij schuldig bevonden. En dan komt Festus. Nou, laten we hoofdstuk 25 vers 1 lezen. Festus hield dan zijn intocht in zijn provincie. En 3 dagen later ging hij van Caesarea naar Jeruzalem. Caesarea was dat grote Romeinse bolwerk aan het meer van Galilea. Hij denkt, goed, ik ben nu stadhouder, ik heb nu een heel gebied hier waar ik over waak, ik ga naar Jeruzalem. Haha, het Sanhedrin, dit is een nieuwe Romeinse leider, we gaan het opnieuw proberen. Paulus zijn we na 2 jaar nog niet vergeten. En daar gaan ze heen, vers 2, en de overpriesters en de vooraanstaande der Joden dienden klachten tegen Paulus bij hem in. 2 jaar hebben ze tijd gehad, maar het vuur is niet geluwd, hè. Paulus moet genageld worden, Paulus moet uit de weg. En dan vers 3, verwachten van hem een gunst ten nadele van Paulus. Verlangden dat hij hem naar Jeruzalem zou laten komen, dat zij een aanslag smeden om hem onderweg om te brengen. Voor de tweede keer wilden ze gewoon een aanslag plegen. Van Caesarea terug naar Jeruzalem en onderweg, dan overvallen wij het wel en gelinched. Geen rechtszaak meer, einde oefening. Dan gaat er weer de grote schatkist van Annas open en dat rijkelijke geld vloeit weer. Maar Festus stond het niet toe, vers 4. Maar dan vers 9 tot 11. Festus wilde een gunst bewijzen. Ik lees het niet, ik vertel het gewoon even. Festus die zei van oké, ik wil de Joden een gunst bewijzen. Die vraagt dus aan Paulus, wil je in Jeruzalem veroordeeld worden? En Paulus beroept zich op wat? De keizer. Op de keizer. Ik wil naar Rome. En dan vers 13 van hoofdstuk 25. Krijgt bezoek. Zien we dat? Verloop van dagen komt koning Agrippa en zijn zus Bernice komen naar Caesarea. Die komen daar op bezoek. Een uitgelezen kans. Want wat denkt Festus? Dit is ideaal, want dan leg ik gewoon... Paulus is aan Agrippa voor. En ik begrijp me goed, ik ga niet uitleggen wie er al die mensen zijn. Hè? Festus, daarom gaan we altijd langzaam door een evangelie heen. Bid dat ik 90 jaar oud word en dat we nog eens door handelingen heen mogen gaan. Dan krijgt u dat allemaal nog eens een keer te horen. Maar hier komt hij dus inderdaad voor koning Agrippa. Festus zegt het ook. Ik heb van Felix een man gekregen waar ik geen raad mee weet. Maar kun jij me ermee helpen? Kun jij me ermee helpen? En zo komt er weer een rechtszaak. Maar kijk eens. Paulus, of de vers 18 en 19 van hoofdstuk 25. En dit is Festus die als het ware koning Agrippa inlicht. Hij zegt tegen Agrippa van, wel, hier gaat het om. De aanklagers die rondom hem stonden, brachten geen enkele beschuldiging in over de boze dingen die ik vermoedde. Zie, Festus hadden vermoeden zo van, wel, dat zal wel een opstanden van opruimen, maar nee, dat was eigenlijk helemaal niet zo. Dus de Romeinse Festus, die had ook zoiets, ja, waar kan ik hem nu op veroordelen? Vers 19. Doch ze hadden met hem enig twistpunten over hun eigen godsdienst en over een zekere Jezus die dood is en van wie Paulus beweert dat hij leeft. Wordt weer specifiek genoemd. Festus, een Romein, die gewoon zegt van wel, ze spraken er iets over de opstanding van Jezus die gedood was en opgestaan is. En daar ging de hele discussie over. Dat was de aanklacht. Hoofdstuk 26. Paulus mag zich verantwoorden voor Agrippa. Daar begint 26 mee. Hè? De langste getuigenis van Paulus die hij maar kan geven. Maar als het de langste is in handelingen, dan mag je aannemen dat het belangrijk is. Hè? 40 jaar, dan wordt... Over sommige dingen hebben we niet eens gesproken wat Paulus allemaal gedaan heeft, maar deze boodschap wel. En kijk eens mee naar vers 19 tot 23. En Agrippa wist heel goed wat er allemaal gebeurd was. Die was goed op de hoogte. En dan begint Paulus te spreken. Daarom, vers 19 van hoofdstuk 26, koning Agrippa, ben ik dat hemelse gezicht niet ongehoorzaam geweest. Oftewel, Paulus gaat ook aan Agrippa vertellen over de weg naar Damascus. Hoe hij tot bekering gekomen is. Hoe hij inderdaad de Heer gezien heeft. Een levende Heer. die tot hem gesproken had. Ja. En Paulus zegt, ik ben daaraan niet ongehoorzaam geweest, vers 20. Maar ik heb eerst hun die te Damascus waren en te Jeruzalem en in het gehele Joodse land en de heiden verkondigd dat zij met berouw zich zouden bekeren tot God en hun werken doen die met hun berouw in overeenstemming waren als het ware. Ja. Hierom hebben de Joden mij in de tempel gegrepen en getracht mij om te brengen. Als een getuige die hulp van God heeft ontvangen tot op deze dag, sta ik dus hier voor klein en groot, zonder iets anders te zeggen dan wat de profeten en Mozes gesproken hebben, dat geschieden zou, namelijk dit. Dat de Christus zou lijden en dat hij als eerste uit de opstanding der doden het licht zou aankondigen aan het volk en aan de heidenen. Paulus weet heel goed, het lijden wordt even zo genoemd. En dit is een van de weinige keren dat Paulus ook in een toespraak die we nu gezien hebben, het lijden erbij invoegt. Maar de opstanding. En hij doet dat niet zomaar met één woord, de opstanding uit de doden. Nee, de opstanding der doden, dat het licht zou aankondigen. Aan het volk, aan de Joden en aan de heiden. Want daarvoor staan die mensen uit Kleine Azië tegenover mij. En wat een mooie combinatie maakt Paulus hier. Dat Jezus als eerste uit de doden opstond en het licht zou aankondigen. Zonder opstanding was er geen licht. Tweede Timotheus hoofdstuk 1 vers 11 is een van de meest krachtige versen over het evangelie en de opstanding. En daar zal ik mee eindigen. Tweede Timotheus 1 vers 10. Christus Jezus. Ik zal even wachten dat ik alle bladzijden niet, de bladzijdjes niet meer hoor. Tweede Timotheus 1 vers 10. Tweede Timotheus 1 vers 10. Christus Jezus, die de dood van zijn kracht heeft beroofd. Weet we dat nog? Wat ik u vorige keer verteld heb? Dat wij een kracht in ons hebben waar we onszelf niet van kunnen verlossen. Dat wij een schuld hebben waar we onszelf niet van kunnen bevrijden. God is betaald aan het kruis. De kracht in ons, de dood, waar niemand aan ontkomt, is verworven door de opstanding. Christus Jezus, die de dood van zijn kracht heeft beroofd en onvergankelijk leven aan het licht heeft gebracht. Een onvergankelijk leven aan het licht gebracht heeft door het evangelie. Vraag ik even, wat is het evangelie? Dat is de opstanding. Als je terugleest. Want door de opstanding kwam dat onvergankelijk licht. Dat onvergankelijk leven. Daar was de dood van zijn kracht beroofd. En Paulus zegt hier in 2 Timotheus hoofdstuk 1, 10, dat is het evangelie. Ik hoop dat u maar even gesnuffeld heeft. Ja? En dit is wat de Heer voor ons vandaag heeft. Dat de opstanding, zelfs in het boek Handelingen, cruciaal en essentieel was. Dat het niet zomaar een aanhangsel was, een bijlage van het kruis. We hebben het vanochtend gehoord over het avondmaal. En als je gewoon de tekst van 1 Korinthe leest, dan lees je al heel sterk, totdat hij terugkomt. Als Jezus terugkomt, dan betekent dat hij dus wel leeft, hè? Dit is de opstanding, mensen, is zo cruciaal. Zo cruciaal. Dat ik maar één ding vraag. En misschien dat een vers is waar we even mee moeten beëindigen. En dat kan ik niet invullen. Romeinen hoofdstuk 10. Pak hem allemaal voor u. Lees met mij mee. Romeinen hoofdstuk 10. We zitten in Handelingen, we kunnen zo naar Romeinen. En ik zei 10, maar het is 9. Romeinen 10 vers 9. Sorry, ik heb ze allebei nodig. Romeinen hoofdstuk 10 vers 9. Want indien gij met uw mond belijdt dat Jezus Heer is, en met uw hart gelooft dat God hem uit de doden heeft opgewekt, zult gij behouden worden. Mensen, de opwekking van de Heer Jezus, de opstanding van de Heer Jezus uit de dood, is essentieel voor uw behoud. Om te geloven. En ik kan u vertellen dat het vandaag voor u geen onwetendheid meer is. Jezus is opgestaan uit de dood. Hij leeft. En ik zou bijna zeggen, weet u wel wat dat inhoudt voor uzelf? Helemaal terug naar het begin van de preek, waar dus inderdaad de hoop lag. En wat Paulus ook regelmatig zegt, de hoop die God ons geeft is de opstanding. Volgens mij leven wij meer richting het kruis dan de opstanding, is het niet? Leeft u werkelijk het opstandingsleven? Gelooft u dat Jezus Christus als Heer leeft, regeert in uw leven, maar ook dat u gelooft in zijn opstanding? Dan moet u ook inderdaad een opstandingsleven leven. Dan zou u bijna net zoals Job zeggen van, mijn ziel versmacht, ik word werkelijk waar, ik heb zo'n verlangen naar die opstanding, want dan ben ik verlost van alles wat er nog in mij zit. Ik ween niet over hetgeen wat ik hier achterlaat. Paulus die zegt zelfs, dat is troep alles wat ik achterlaat. Afval, rotzooi. Ik zal maar niet de term gebruiken die hij daar gebruikt. Filippenzen hoofdstuk 3. Vlucht naar Christus en leef voor hem en leef het opstandingsleven. Leef niet alleen bij het kruis dat de zonden vergeven zijn. Och ja, ja, ja. En nu is het een optie om nog eens de Heer te volgen. Hij komt. Er is een levende Heer. Leef dat opstandingsleven. Alles wat we hier hebben is troep. We hebben een schitterende piano, we hebben een gebouw, we hebben kleding. Het enige wat u meeneemt uit deze wereld is uw ziel en uw lichaam. Voor ieder die behouden is. En de rest blijft niks van over. Leef vanuit die opstanding. Christus is opgestaan als eerste. Ik kan alleen maar zeggen, mijn hoop is gegrond in de opstanding. Mijn hoop en uw hoop is gegrond in die opstanding van de Heer Jezus Christus. En leef daarna. Kijk vooruit met de ogen, zoals Colossenzen dat ik zeg, ogen gericht naar de hemel. Daar verwachten we het, niet hier. Ik geloof dat de Heer voor uw zonde gestorven is, maar meer nog. Meer nog. Romeinen 3, 34, was dat het niet? Meer nog dat hij is opgestaan. En waarom? Dat richt de ogen naar boven, naar voren. Daar ligt de hoop. Leef daarna, mensen. Als u de Heer Jezus kent, dan zou ik zeggen, hou dat vizier. Als u hem niet kent, dan bent u niet de meest beklagenwaardige hier op aarde. Dan bent u dood. Dan heeft u een geestelijke dood in u. Dan wordt u lichamelijk gedood. En u zult de tweede dood en de eeuwige verdoemenis. Vlucht vandaag naar de Heer Jezus. Indien u gelooft. De armen van de Heer Jezus staan wagenwijd open voor iedereen die komt. Met berouw en inkeer in zijn hart. En die verlangt naar reiniging van zonde en opstanding van zijn leven. Vergeving van zonde. Dit is het moment. Wacht niet. Kom tot hem. Vader, ik wil zo bidden. O, dat die opstanding ons mag aansporen om te leven voor u, Heer Jezus. U bent een levende Heer Jezus. U zit aan de rechterhand van de Vader om eens terug te komen, om te oordelen de levenden en de doden. Wij zullen voor u komen als uw bruid. U zal onze werken toetsen. Alles wat niks heeft toegevoegd aan uw glorie, heerlijkheid, majesteit. Wat niets heeft toegevoegd aan uw opstandingsleven, Heer Jezus. Dat zal verbranden. En alleen wat hetgeen wat met goud en zilver gebouwd is, met waardevolle artikelen toegevoegd aan uw opstandingsleven, Heer. Dat heeft waarde, eeuwigheidswaarde, Heer. We mogen ons dan zo tot u richten en vragen of u met uw geest dat in ons wil bewerken. En ik dank u, Heer, dat de opstanding een zekerheid is. We zijn er niet aan toegekomen, Heer. 1 Korinthe had ik op de agenda staan, maar de opstanding is zo glorieus. O, dank u wel, Heer, dat u bent opgestaan uit de dood. De dood is geen vijand meer voor ons. U heeft het overwonnen. U bent als eerste opgestaan en allen die u kennen zullen opstaan. Iedereen zijn volgorde. En wij zullen u ontmoeten, Heer, en voor eeuwig bij u zijn. Amen.